De luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is Jesaja 53. Jesaja 53. We zingen psalm 105 vers 3. Psalm 81 vers 12, 13, 15 en 18. Psalm 33 vers 10. En 103 vers 1. De schriftlezing is Jesaja 53. En we zingen Psalm 105 vers 3. Psalm 81 vers 12, 13, 15 en 18. Psalm 33 vers 10. En 103 vers 1. We wensen u een goede dienst.
Leiden wij vanmiddag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ons enig algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Doen wij dat met de woorden van de 12 artikelen en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, bidden wij u om de opening van het woord en van onze harten door de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heer, uw naam zeggen wij dank dat wij ook deze middag hier in de kerk samen mogen komen. Er is toch altijd reden om u te danken voor al de onverdiende weldaden van u. En dus ook dat wij zo mogen komen deze middag. En dat u ons het leven nog niet hebt weggenomen. Heer, dat is een zegen van u. Want ons leven is maar een damp. En de dood die wenkt ieder uur. Heer, dat is wat uw woord ons verkondigt en dat ons ook de omstandigheden om ons heen altijd weer laten zien. Oudere mensen sterven. Maar ook jongere mensen gebeurt dat wel. En daarom staat ook in uw woord nooit dat wij tot morgen moeten wachten. Om uw naam aan te roepen en om u te zoeken. Maar dan is het toch heden. En zo gij mijn stemmen hoort, verhardt u niet. Maar laat u leiden. Heere, dan zijn we zo gekomen om dat woord van u dadelijk te openen. En laat gij dat ook zelf daarin tot ons spreken. O Heere, wilt u ons het hart verbreken? En wilt u ons verbrijzelen en klein maken? O, ontdek ons aan onze zonden. En laat ons zien wie en wat wij geworden zijn al in de val in Adam. Maar wilt ons dan ook die weg wijzen tot hem? Jezus Christus, en die een volkomen borg en zaligmaker is. En die eenmaal is gekomen op deze aarde. Om niet alleen uw woord en uw koninkrijk te verkondigen. En ook niet alleen daar wonderen te doen. Maar om vooral ook te lijden en te sterven. We zijn nu weer in die tijd ook. En dat wij gedenken dat diepe, dat bittere lijden dat uw Zoon onderging. En nooit zullen wij dat kunnen verstaan wat dat betekend heeft. Maar hoe goed is om dat er telkens weer bij bepaald te worden. Maar laat dan uw geest het ook in mogen dragen in ons binnenste. Ach, wilt u dan in gunst en in genade op ons neerzien? Zou u de gemeente van Vriezenveen willen gedenken? In al de omstandigheden waarin iedereen verkeert. En dan weet u van moeite, van zorgen. En dan weet u ook wel van verdriet of van pijn. Dan kent gij de zieken en zij ook die andere zorgen kennen. En wellicht zijn er ook hier wel die ontslag krijgen. En die naar nieuw werk hebben moeten zoeken. En die dat mogelijk alweer hebben mogen vinden. Of die dat nog niet hebben gevonden. Zou u zo nabij willen zijn. O Heere, de dingen die gaan niet vanzelfsprekend. En dan is het nog wel dat we altijd leven in een land dat rijk is. Maar dat betekent niet dat er geen zorgen en geen moeite zouden zijn. Al wat het maatschappelijk en wat het werk betreft. O Heer, maar wilt u dan ook die jonge mensen gedenken? Wilt u met de jongeren zijn in het onderwijs? Als ze zich voorbereiden om straks ook een beroep aan te mogen gaan oefenen. Geeft u hen ook daarbij in die voorbereiding alles dat ze nodig hebben. En ook als er keuzes moeten worden gemaakt. Geef dat ze uw aangezicht daarbij mogen zoeken. Want ge wilt toch in alle nood en in alle vragen gekend worden. En dan is het toch niet zo, dat moeten we alleen maar zien op te lossen. Maar dan wilt u daar toch in gekend worden en u wilt er ook antwoord in geven. O Heer, geef ons en zo ook aan al die jongeren die afhankelijkheid van u. Ach, en dan weten we ook hoeveel verleiding en verzoeking dat er is. En daar zijn niet alleen jonge mensen, maar ook ouderen vatbaar voor. Want wij zijn allemaal zondaars geworden. En we zijn allemaal vatbaar voor welke verzoeking dan ook. En we dienen daarin bewaard te worden. Maar ook de vluchten van de verzoeking. O Heere, er zijn zoveel gevaren en zoveel dingen waarin de duivel bezig is. Om ons van u weg te trekken. Al dat we u maar niet zullen vrezen. En dat we ons maar niet zullen bekeren tot u. Ach, de duivel die zal ook in de weer zijn in de kerkdienst. Om zomaar te proberen dat de woorden ons niet zullen bereiken. Dat we misschien aan hele andere dingen denken. Ja, de duivel wordt wel een trouwe kerkganger genoemd en die komt ook mee. En dan weet gij hoe dat ieder hier zit of staat. Met zijn of haar gedachten. Die naar alle kanten toe op kunnen zwerven. Heere, maar er is toch ook de geest van u nog. En die is genoeg bij machte. Om een mens neer te vellen. En iemand die er nooit aan heeft gedacht om zich te bekeren. Om die toch met de gedachten van u te vervullen. O Heer, gij zijt daar machtig genoeg toe. Want u hoeft maar te spreken en het is er, te gebieden. En het staat er ook. En dan kan het wel zijn dat iemand denkt van, ik ben zo hard. En ik zal mij nooit en te nimmer aan God overgeven. Maar u hoeft maar te spreken en het gebeurt. Was het niet Saulus van Tarsus en die dreigde moord. En hij raasde en hij wies. En totdat u hem tegenkwam en dat u riep. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En toen moest hij erkennen dat hij tegen u streed. En wat is dat een moeilijke gang voor hem geweest, 3 dagen en 3 nachten. En dat hij niet at en niet dronk. En dat hij wist dat hij zo zwaar tegen u overtreden had. En dat hij vele van uw kinderen had vermoord. Maar u hebt hem ook de schellen van de ogen doen vallen. En dat hij gedoopt werd. En dat hij Jezus Christus aan mocht grijpen. En dat omdat Jezus Christus hem had aangegrepen. En toen verkondigde hij Christus terstond in de synagoge. O, wat kunt u wonderlijk werken. Wat kunt u ook aan een mens ineens die gave geven. En dat hij in volle overtuiging mag prediken die Christus. O Heere, wilt u dan zo bij ons zijn en gedenkt u uw kerk waar ook in de wereld. Uw kerk die vervolgd wordt. O zegent u uw kerk daar. Maar ook uw kerk op het zendingsveld. Wilt u ook daar met uw zegen komen. Opdat zo uw koninkrijk uitgebreid mag worden. Maar laat het ook uitgebreid mogen worden in ons vaderland. Waar zoveel duizenden en misschien wel al miljoenen. Om uw dag en om uw woord al niet meer denken. Die daar helemaal niks meer van willen weten. Ach, wat zijn we dan bevoorrecht dat wij nog in dit kerkgebouw mogen zijn. Maar wat nodig dat wij ook zelf persoonlijk u kennen. O Heer, schenkt u dat. En laat zo ook het gebed bij al uw kinderen zijn dat uw werk voortgang mag vinden. Onder ons en bij diegenen die buiten ons zijn. Heer, wij bevelen u ons koningshuis aan. In al de zorgen waar zij nu ook in zijn gedompeld. Vanwege de ernstige toestand waar prins Friso zich in bevindt. O, zou u hem willen gedenken. Al is er mogelijk nauwelijks het besef bij hem. Maar ook in het bijzonder zijn vrouw en kinderen. De koninklijke familie en in het bijzonder ook onze geëerbiedigde vorstin, koningin Beatrix. O, gedenkt u ze toch. En wilt u deze dingen die hen overkomen toch gebruiken. Omdat ze tot zichzelf en tot u worden gebracht. Heere, wilt u zo nabij zijn. Gedenkt u onze overheden, plaatselijk, provinciaal, maar ook landelijk. O, Heere, wilt u een terugkeer geven naar u toe. Gedenkt zo in alle opzichten. En weest u ook met de kleinste in ons midden. En geef dat uw woord dat deze middag mag worden gelezen en verkondigd. En dat het zijn werk mag doen in het hart van de allerkleinste. Tot en met de oudste van dagen. Gedenkt gij ook de rouwdragenden. Allen in diep verdriet en in rouw. En zie zo in gunst op ons neer om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. En mede de schriftlezing voor deze middag vindt u in het Oude Testament, in het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 53. Nogmaals noem ik u de schriftlezing uit Jesaja 53.
Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid, en een ongeluk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die hij heeft gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons den vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een ongeluk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde den Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Om den arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitstort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.
Tekst voor deze middag vindt u in het u voorgelezen gedeelte, Jesaja 53, het eerste vers. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Daarbij drie gedachten. Ten eerste, Christus veracht. Ten tweede, Christus geloofd. En ten derde, Christus geopenbaard. Nogmaals drie gedachten. Ten eerste, Christus veracht. Ten tweede, Christus geloofd. En ten derde, Christus geopenbaard. Wij gaan dan zingen uit Psalm 81, vers 12. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Vers 13. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. 15. Och had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. En 18. Ik had u dan tot spijs vette tar doen groeien. En wat er volgt, noem ik Psalm 81, de versen 12, 13, 15 en 18. In het Oude Testament wordt Christus geprofeteerd. En in het Nieuwe Testament is hij gekomen. Zo zien we ook de verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Testament. De profetie en de vervulling. En hier is het zo in Jesaja 53. Dat er eeuwen voordat Christus kwam, op een hele indrukwekkende wijze wordt geprofeteerd over zijn lijden. Op een zodanige wijze dat het ook weer terugkomt in het Nieuwe Testament. In die zo bekende geschiedenis van Filippus en de kamerling. Nou, toen op dat moment, toen was het Nieuwe Testament nog niet geschreven. En de kamerling die vanuit Ethiopië in Jeruzalem was gekomen, heeft daar bij de tempel een boekrol van Jesaja kunnen kopen. En die heeft hij meegenomen. En daar zat hij in te lezen op zijn wagen, op die woeste weg van Jeruzalem naar Gaza. En de man zou er nooit iets hebben begrepen. Hij zou het nooit hebben kunnen doorgronden. Als de Heere niet zelf voor een uitlegger had gezorgd. En dat is Filippus geworden. Die is naar hem toegekomen. Maar ook Filippus wist van zijn kant niet dat daar die kamerling op zijn wagen van Jeruzalem naar Gaza reed. En dat hij daar aan het lezen was in de boekrol van Jesaja. Maar de Heere God brengt ze beide bij elkaar. Dat is nou de wonderlijke leiding van de Heere. En dan zie je daar dus gebeuren. Wat een wonderlijke werking van deze profetie uitgaat. Dat deze profetie de aanleiding is tot het gesprek tussen Filippus en de kamerling. Als die kamerling dus hardop aan het lezen is uit dit gedeelte. En als dan Filippus vraagt, verstaat u ook wat u leest? En dan als antwoord geeft, hoe zou ik dat toch kunnen? Als er niet iemand zou zijn die mij onderricht. En dan vraagt hij Filippus om op de wagen te komen. En dan is het de vraag ook over wie heeft de profeten toch? Spreekt hij over zichzelf of spreekt hij over iemand anders? En dan staat het er zo in Handelingen 8, dat moet u thuis nog eens nalezen. Dat beginnende van die schrift af aan, verkondigt hem Filippus, Jezus Christus. Dan is hij toch de vervulling van Jesaja 53. Maar Jesaja heeft wel eeuwen daarvoor dus geleefd. En Jesaja begint dit hoofdstuk met een vraag. En dat is eigenlijk een vraag waarin je een stuk ontreddering proeft. Want hij vraagt zichzelf eigenlijk af. Wie heeft nou onze prediking geloofd? En aan wie nu is de arm van de Heere geopenbaard? Het is een vraag die opkomt vanuit dat Jesaja wel ziet dat de Joden zijn boodschap verwerpen. Dat de Joden er de neus voor ophalen. Dat ze zeggen van Jesaja, wat predik je nou toch? En wat moeten wij daar nou toch eigenlijk mee? En Jesaja die trekt zich dat aan. Jesaja die zit daarmee in zijn dagen dat nou het volk van God, het Joodse volk, van deze profetie niets wil weten. En dat ze dus daarmee verwerpende profetie van de komende en van de leidende Christus. En dat laat hem dus ook zien dat Christus is veracht.
Nou is het ook zo, gemeente, de versen die aan Jesaja 53 vooraf gaan. En daar op het slot van hoofdstuk 52. Die gaan ook al over de knecht des Heren. En daarmee dus ook over Christus. En dan zegt Jesaja toch maar in vers 13 van dat voorgaande hoofdstuk. Kijk maar mee, gemeente. Waar staat hij, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. En natuurlijk gaat dat ook gebeuren als Christus komt. Er is niemand die zo wijs en verstandig doet als dat hij doet. Maar er is ook niemand die zo verhoogd en die zo verheven zal worden als deze Christus. Maar dan dat vers daarop. Daar staat dan, gelijk als velen zich over u ontzet hebben, als overdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Nou, wat daar staat, dat zie je straks ook in Jesaja 53 heel nadrukkelijk naar voren komen. Dat mensen zich ontzetten als zij de lijdende Christus zien. Dat mensen werkelijk het gezicht omdraaien. Dat ze hem niet aan willen kijken. Dat ze voor hem op de vlucht slaan. Dat ze zeggen, daar willen wij nog niks mee te maken hebben. Met iemand die zo moet lijden. Met iemand die zo wordt geslagen. En die vanwege die slagen in zijn gezicht zo bebloed is. Daar schrik je toch in feite van. En daar wil je toch niet mee te maken hebben. Dan draai je je toch om en dan vlucht je toch weg. Dat staat dus al in vers 14. Van het hoofdstuk voorafgaand aan Jesaja 53. Maar dan zegt Jesaja ook nog eens in vers 15. Alzo zal hij vele heidenen besprengen. En daarmee wordt bedoeld dat als Christus zal zijn opgestaan uit de dood. Dan zal hij zijn apostelen door de wereld sturen om de boodschap van hem aan iedereen te verkondigen. Dan moet het woord van de gekruisigde Christus naar alle kanten toe bekend worden gemaakt. En dan zal het bloed dat gedruppeld heeft op het kruis van Golgotha, dat moet dan in de verkondiging opnieuw gaan druppelen, maar dan op de heidenen. En dat zal zo een uitwerking hebben dat de koningen die zullen hun mond over hem toehouden. Nou, met die koningen, dan worden alle voorname mensen en alle hoogwaardigheidsbekleders mee bedoeld. En in plaats van dat zij de spot zullen drijven met hem, zullen ze juist de hand op de mond leggen. En zullen ze zo verbaasd zijn vanwege de grote heerlijkheid van de Christus. En dan staat er nog, de welke het niet was verkondigd, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Nou, dat zijn weer de heidenvolken. En Jesaja die profeteert dit dan. Dat er dus een tijd gaat komen. Dat de heidenen die nooit eerder van Christus hebben gehoord, die zullen dan in hem gaan geloven. Die het nooit eerder hebben vernomen, die zullen het werkelijk gaan verstaan. Dus dan ziet Jesaja al in zijn vergezicht, je zou zeggen met de verrekijker van het geloof aan de ogen, ziet hij wat in de toekomst gaat gebeuren, hoe dat deze verkondiging de heidenen zal bereiken en dat die tot het geloof zullen komen. En dan, dan keert Jesaja terug. Ja, tot zichzelf en tot zijn eigen volk. En dan moet hij, ja, tot zijn diepe teleurstelling erkennen. Dat als straks de heidenen zullen ingaan,
dat nou uitgerekend de Joden het niet zullen geloven. En dat ze geen acht op hem zullen slaan. Dat nou uitgerekend het godsdienstige volk, dat het zo goed kon weten, dat die aan de Christus zullen voorbij gaan. Dat die hem zullen verachten. En Jesaja stelt daar dus zo die vraag. En die vraag die komt ook naar u en naar mij toe. Die vraag die moeten wij dus niet naast ons neerleggen. En denken, ach die vraag die is voor een ander bedoeld. En die vraag die hoef ik niet te beantwoorden. Want die vraag die komt ook naar u en naar jou toe. Hebt u die prediking geloofd? En is aan u de arm van de Heere geopenbaard? En dat is niet een vraag om maar al te gemakkelijk mee af te doen, gemeente. Maar met die vraag moeten we allemaal tot onszelf inkeren. Want het zal er toch op aankomen dat u de prediking van de gekruisigde Christus leert geloven. Maar het zal er ook op aankomen dat aan u de arm des Heren wordt geopenbaard. En Jesaja die stelt dan die vraag. En je voelt eigenlijk al wel dat Jesaja ook wil zeggen, niemand is er die gelooft. En niemand schijnt er te zijn aan wie de arm van de Heere is geopenbaard. En hij weet hoe dat komt. Want dat maakt hij dan in de verzen daarna ook duidelijk. Dat toen Christus is gekomen en toen hij ging lijden, dat het niet is geweest dat de mensen naar hem toe trokken. Maar dat ze juist zich van hem hebben afgekeerd. Hij is als een reisje voortgekomen voor zijn aangezicht. Als een wortel uit een dorre aarde. Nou, een reisje, dat is zomaar een takje. Een heel klein takje dat zo uit de grond ontspringt. Als een wortel vanuit een dorre, onvruchtbare bodem. Het is eigenlijk zo klein. Je ziet hem maar gewoon over het oog. Over het hoofd. En je slaat er helemaal geen acht op. En je bent gemakkelijk geneigd er bovenop te gaan staan. En zelfs dan heb je er nog geen eens erg in. Kijk, en dat is het komen van Christus in de wereld. Zonder enige verheffing. Met geen enkele gedaante. En het effect daarvan is dan, dat als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte. Dat we hem zouden begeerd hebben. En dan gaat hij verder en zegt, hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen. Ja, Christus is mens geworden, maar is ook de onwaardigste onder hun geworden. En dat vooral toen het lijden hem werd aangedaan. De discipelen die zijn voor hem gevlucht. In de hof van Gethsemane. Maar toen is hij meegenomen door de soldaten, is hij verhoord eerst bij de hoge priester Annas. En later bij de hoge priester Caiaphas. En wat hebben ze hem toen al niet aangedaan? Bespot, gespuugd, geslagen. En toen nog naar Herodes toegebracht. Eerst naar Pilatus, maar toen daarna naar Herodes. En daar is hem een spotmantel omgedaan. Men duwde hem een doornenkroon op het hoofd. En men heeft hem op een dusdanige wijze misbruikt. Mishandeld. En zo met hem omgegaan. Dat iedereen eigenlijk een stapje terug deed. En zij is de onwaardigste onder de mensen. Een man verzocht in krankheid. Een man van smarten. Dat wil zeggen een mens die bekend is met smart, met pijn, met verdriet. Een man die in feite niet anders weet dan te moeten lijden. Dan te moeten zuchten. En wie wil nou met zo iemand te maken hebben? Je zou zeggen van het medelijden zal toch bij mensen wel worden opgeroepen. Zoals mensen met medelijden kunnen worden vervuld. Als je de foto's ziet. Van mensen die van honger dreigen om te komen. Als je ze ziet in de folders of in de bladen. Dat je moet zeggen van nog even en het is fel overbord. En ze sterven. Holle ogen. En dat het medelijden wordt opgewekt. En dat mensen zeggen, ik zou voor zo iemand toch wat willen doen. Maar hier staat nou juist dat vanwege alles dat Christus overkomt, de mensen juist het gezicht van hem afwenden. En ieder was al het verbergde het aangezicht voor hem. En hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. En dan is het waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Jesaja die laat er al zien. Dat het lijden dat Christus ondergaat, dat is een plaatsvervangend lijden. Dat is een lijden in de plaats van zijn volk van zondaren die door de zonde voor God niet kunnen bestaan. En hij heeft alle ziekten en smarten, alle pijnen en alle moeite op zich genomen. Maar zelfs dan moet Jesaja nog een keer zeggen, wij achten hem. En wij keken tegen hem aan alsof dat hij door God werd geplaagd. Alsof dat God hem zelf niet hebben wilde. Alsof dat God hem verdrukte, hem sloeg. Niets meer met hem te maken wilde hebben. Gemeente, daar zie je zo in een paar penseelstreken geschetst. Hoe dat wij, die Christus verwerpen. Nou, zult u zeggen, maar wij verwerpen die Christus toch niet. Wij willen toch wel van hem weten. Nou, gemeente, die Joden wilden niet van hem weten. En dan moeten wij ons niet verheffen boven de Joden, alsof dat wij beter zouden zijn dan hun. Want ook in ons is het niet anders als bij een Jood die Christus verwerpt, dat wij net zo wel hem verwerpen. Ja, zult u zeggen, maar waar komt het dan toch vandaan? Dat wij dus ook Christus zouden verwerpen. Nou, dat komt daaruit voort dat we ons nog zo goed vinden. Dat we ons zelf verheffen. En dat we op hem neerkijken. En als we al denken aan het lijden dat hem overkomt. Ja, dan geeft dat zoveel schrik. En willen we daar toch liever niet aan denken. En dan is het ook wel eens dat wanneer je tot jezelf komt. En moet zeggen, ja maar een Christus die zo zwaar heeft geleden. En die dat kennelijk moest doen voor de zonden. Daar kan ik toch niet bij. Want ik kan me niet voorstellen dat mijn zonden zo zwaar en zo erg zijn dat het Christus zijn leven en zijn bloed moest kosten. O, laat dat eens op u inwerken, gemeente. Dat het nou toch zo is. En dat juist ook in Jesaja 53 ons aantoont hoe zwaar dat de Heere de zonde opneemt. Hoe ontzettend erg dat de zonde is voor hem. Waar wij eigenlijk maar zo gemakkelijk over kunnen doen. En wellicht ook maar al te gemakkelijk vragen. Vergeef mij toch al mijn zonden. Die uw hoogheid schonde. En ondertussen geen enkel besef ervan hebben. Hoezeer dat onze zonden inderdaad God hebben geschonden in zijn eer. En het is juist ook wanneer je Jesaja 53. Op je mag laten inwerken. Maar dat laatste, dat kan ook alleen maar wanneer de Geest u dat geeft. En als de Heilige Geest komt bij dat woord dat hier staat. En dat het dan tot je gaat doordringen. Net zoals het dat gedaan heeft. Bij die kamerling op zijn wagen. Zo rijk dat die man ook was. En hoeveel dienaren dat er ook achter hem aan kwamen. Het was toch dat die man deze boodschap ging lezen. En dat hij deze boodschap ging verstaan. Al was er nog heel veel bij dat hij niet begreep. Maar deze boodschap heeft hem aangesproken. En als dan Filippus hem gaat verkondigen. Dat het hier over Jezus gaat. Dan gaat deze man verstaan dat Jezus die weg moest gaan. Ook voor zijn zonden. Maar van nature dan verachten wij hem. En verheffen we onszelf. En dan hebben we hem niet nodig. Dan hebben we geen behoefte aan die Christus. En ja, sterker nog.
Als we dan al ergens behoefte aan hebben. Of als we al iemand nodig hebben. Hem in ieder geval niet. En wat blijkt dan die Christus een verborgen persoon te zijn. Hij wordt ons in het evangelie geopenbaard. En hij wordt ons aangekondigd in deze profetie. Maar wat leven wij toch aan hem voorbij. En daarom hoe nodig dat de geest u ontdekt. Aan uw zonde en aan uw verlorenheid. Maar als dat gaat gebeuren. Dan gaat Jesaja 53 je aanspreken. Dan gaat het je tot in het diepste van je ziel aanspreken. En het is altijd weer die sleutelgemeente. Die nodig is dat het hart van u en mij open gaat. En dat we gaan inzien. Wat en hoe dat we tegen God hebben gedaan. En dan ga je ook niet meer verheffen boven een Jood. Die nog altijd officieel Christus verwerpt. Nog altijd vandaag de dag meent de Jood. Dat de Messias nog zou moeten komen. En dat is omdat men niet gelooft in een Messias. Die sterven moest. Die plaatsvervangend lijden moest. Nee, dat wil men niet. Men wil een Messias. Die de vroegere heerlijkheid van koning David en Salomo weer terugbrengt. Maar niet een Messias die lijdt. Die de dood ingaat. En dan zijn wij ten diepste net zo. Totdat de Heere ons ervan overtuigt. Dat het anders is. Hebt u dat ook ontdekt? Ben jij daar ook achter gekomen? Dat je nou van jezelf Christus veracht. Maar heb je nou ook ontdekt. Dat hij nou moest komen. En dat hij nou moest lijden. Omdat je zonden zo zwaar voor de Heere wegen. Gemeente, maar we komen bij de tweede gedachte. En dat is dat Christus niet alleen veracht wordt. Maar Christus wordt ook geloofd. En dat aan de hand van die vraag die Jesaja stelt. Wie heeft onze prediking geloofd? En in die vraag daar proef je natuurlijk. Dat noemde ik ook al de ontreddering of de verbijstering. Dat Jesaja moet zeggen. Ja, maar wie gelooft het dan nou nog? En wat voor zin heeft het eigenlijk nog dat ik het vertel? En dan is het toch dat ook door dit woord. Waarbij je zou denken, is er dan niemand die het gelooft. Dat er toch tot het geloof worden gebracht. En dan mag ook juist dit woord uit Jesaja 53 vers 1. Dat mag nou een middel zijn. Om het geloof te werken. Nou, er staat zo, wie heeft onze prediking geloofd. En dat woord onze prediking, dat staat eigenlijk in het Hebreeuws. Het is het door ons gehoorde. En dat weet u ook, dat de prediking die moet gehoord worden. Want het geloof, dat is uit het gehoor. En het gehoor is door het gepredikte woord Gods. En dat is in feite een heel eenvoudig middel. Dat de Heere inzet en de Heere stuurt niet een engel, een volmaakte figuur uit de hemel vandaan. Om aan u en om jou dat evangelie te verkondigen. Maar hij stuurt gewone mensen. En die dienen dat evangelie te brengen. Calvijn zegt, het zijn maar mannetjes uit het stof verrezen. Die moeten het evangelie prediken. En dan zal de Heere door zijn geest ervoor zorgen dat het geloof wordt gewekt. Maar ja, zoals al gezegd. Het schijnt moeilijk te zijn. Jesaja loopt er tegenop. Hij heeft in zijn dagen niet veel vrucht gezien. Tenminste, daar lijkt het sterk op. Men is hard. Onverzettelijk. Men is onbewogen. Maar Jesaja mag weten. Ja, als ik het ook in eigen kracht moet doen, dan zal er nooit iemand tot het geloof komen. Maar ze zullen toch gaan komen. Want dan zal de Heilige Geest zelf voor zorgen. En dan zorgt hij daarvoor niet voor een tijd. Want het is niet het tijdgeloof dat hierover gesproken wordt. Maar dan zal hij dat doen voor altijd. Dan zal hij dat zaligmakend doen. En als de Geest dat geloof werkt in het hart van iemand die zijn zonde ziet. En die ziet hoezeer dat hij Christus veracht heeft.
Dan zal het niet meer zo zijn dat ik mijn gezicht omdraai. En dat ik het niet meer aankijken wil. Maar dan zal er juist een gehele aantrekkingskracht komen. En dan ga ik geloof hechten aan dat wat Jesaja hier vertelt. Over de knecht des Heren. En wat is dat toch al een wonder, gemeente. Dat het niet zo is wanneer ik een Bijbel open zie dat ik hem zo gauw mogelijk weer dicht doe. En als er maar een gedeelte uit de Bijbel gelezen wordt, dat ik blij ben als het weer klaar is. Hoe vaak kan dat niet het geval zijn? En dat iemand zegt, het mooiste woordje in de kerkdienst, dan vind ik het woordje amen, want dan is de dienst tenminste weer voorbij. Maar dat het nou anders gaat worden. En dat je verlangen wordt om van hem te horen. En zelfs wanneer je alle dingen nog niet begrijpt. Zelfs wanneer je moet zeggen, er is veel wat ik moeilijk vind. Maar ik heb toch een aantrekkingskracht gekregen op dat woord. En dat trekt me en daar moet ik naartoe. En dat je geloof gaat hechten aan dat wat in de Bijbel geschreven staat. Maar het gaat er niet alleen om dat wij geloven aan God. En dat wij geloven aan Christus. Maar het zal er uiteindelijk om gaan dat wij geloven in hem. Kijk, en dan zal het worden dat die boodschap van Jesaja over een Christus die lijdt, niet voor hemzelf, maar die lijdt in de plaats van, dat je die boodschap ter harte gaat nemen en dat je gaat inzien. En dat al is het dat hij onschuldig lijdt, maar dat hij nu daar lijdt. Waar ik eeuwig had moeten lijden vanwege mijn zonden. En gemeente dat nou te zien. Dat hij niet lijdt voor zichzelf. Maar dat hij nou volmaakt rein was. Dat hij niet hoefde te lijden. Dat hij dus ook niet hoefde te sterven. Maar dat hij dat nou doet. In de plaats van zondaren. En is je daar het oog wel eens voor open gegaan. Dat Jezus zo volmaakt als hij is, nu daar lijdt voor zondaren. Kijk, en als dat tot je komt, en als de Heer daar het geloof gaat werken, dan is er ook dat er pijn en verdriet komt. Niet alleen vanwege de zonde die ik tegenover God heb gedaan, maar ook dat ik zo lange tijd aan die Christus ben voorbij gegaan, dat ik zo lange tijd hem niet gewild heb. En dat ik zo lange tijd in feite hem in ongeloof heb verworpen. En daarmee zijn lijden heb verzwaard. Want dat zal het wat geweest zijn voor de discipelen van Jezus. Nadat Jezus opstond uit de doden. En dat ze dan goed en wel gaan begrijpen waarom dat hij lijden moest. Dan zullen ze ook met schaamte hebben beleden. Dat wij hem nou zo in de steek hebben gelaten. En dat we hem ook zo voor de voeten hebben gelopen en gezegd hebben, dat zal u nou nooit gebeuren. Daarmee hebben ze Christus tegengestaan. Met een onbegrip hebben ze hem voor de voeten gelopen. En hebben ze daarmee zelfs zijn lijden verzwaard. Gemeente, het is niet alleen door onze zonden dat wij de toorn van de Heere oproepen. Maar het is ook door hem te verwerpen, die ons geschilderd en getekend wordt, dat wij nog meer de toorn van de Heere oproepen. En als er nou zo'n aantrekkingskracht komt op het woord van de Heere, dan is er pijn omtrent hem. Dan is er verdriet, dan is er smart omtrent hem. Maar dan komt er ook een aantrekkingskracht, omdat je weten gaat. Dat je alleen door hem kunt worden bevrijd en gered. Van alle zonde, van alle schuld. Kijk, en dan ga je aan hem denken. En dan ga je gedachten naar hem uit. En dan ga je dat woord van de Heer open doen. Dan ga je dat lezen en dan probeer je dat te overdenken. En dan neem je een dagboekje of een verklaring bij de hand. Om het woord van God ook te kunnen begrijpen. En het vergt nogal wat om door te mogen dringen tot de tekst zelf. En om dat ook te kunnen verstaan. En dat zit er daar niet in dat de schrift onduidelijk zou zijn. Maar wij zijn zo onwetend en zo onkundig. En daarom het werkt, het een en het andere. Om toch dat woord van de Here te onderzoeken. En dat te mogen verstaan. Dan wordt het ook je vermaak. Om zondags en door de week naar de kerk te komen. Dan wil je toch niks liever. Dan meer en meer van hem te horen. Van die God die zich in Christus openbaart. En dan wil je toch horen wie en dat je bent. Maar dan wil je ook horen de weg. Hoe dat je behouden kunt worden. O, dan zing je ook van harte de psalmen mee. Die van hem worden opgegeven. En dan is het dat je je hart voor hem uitstart. Dat je hem ook bidt om geloof. Om overgave en om verlossing. O, dan zijn er wel eens momenten. Dan kan het zo vol worden van binnen. Dat je zegt van ik geloof hem. En dat je toch ook tegelijkertijd zegt. Als ik let op wie dat ik zelf ben. Dan proef ik nog zoveel verharding. Dan is er ook twijfel. En dan voel ik ook aanvechting. En de duivel die is ook in de wereld. Om mij van de Here en van zijn dienst weg te halen. O, ieder van Gods kinderen die weet daarvan. Aan de ene kant die trekking naar hem toe. Al is het zelfs naar dit diepe lijdensevangelie. Maar ook aan de andere kant een trekking juist bij hem vandaan. Dan is daar een tweestrijd van binnen. Dat je aan de ene kant voelt ik moet hem hebben. En dat aan de andere kant de wereld en al de dingen daaromheen. Dat die zo geweldige aantrekkingskracht op je uitoefenen. En dan kunnen er momenten zijn dat je zegt wat is de zonde mij toch verdrietig. Maar er zijn ook weer andere tijden. Dat je zegt ik doe de zonde en ik heb er geen moment last van. En dat je voelt dat je van binnen zo hard en zo ongevoelig bent. Nee, een kind van God zal ook nooit tevreden over zichzelf kunnen raken. En zelfs de verstgevorderde in het leven van de heiligmaking. Heeft nog maar zo'n klein beginsel van die volmaaktheid. Die zal blijven vragen en blijven beleiden. Heere, ik ben voor u niet die ik zou moeten zijn. Ik zit nog vol van zonde en van tekort. Mijn hart is zo dor en zo leeg. Ik voel me vaak ongelovig en onmachtig. En je hunkert ernaar dat hij zelf tot je komt. Dat hij zelf tot je spreekt en dat hij het uitroept. Ik ben uw heil alleen. Is het nou zo, gemeente? En is het nou zo, jongeren en ouderen? Dat het woord van de Here je vermaak is geworden. En dat er iets van geloven is ontstaan. Zoals in Jesaja dat uitspreekt. Wie heeft onze prediking geloofd? Maar dan kom ik ook aan de derde gedachte. Want dat hoort er toch ook eigenlijk echt bij. Dat Christus geopenbaard wordt. Zoals het dan in het tweede gedeelte van de tekst staat. En aan wie is de arm van de Here geopenbaard? En dan zal het altijd zo zijn, gemeente, dat te komen tot het geloof, dat is door de kracht van de Here. Dat is door de machtige werking van de Heilige Geest. Er is nog nooit wat van onze kant bij. Alleen het is wel dat de Here niet om je heen, maar dat hij door je heen werkt. En daar vandaan is het dat je de strijd des geloofs wel gewaar wordt. Dat je dat zoeken en dat klagen en dat vragen achter hem aan. Dat je dat gewaar wordt en dat je daarmee behept raakt. En dat je toch in al je worstelingen en al je strijd toch ook dit weet. Het geloof dat is alleen maar een gave van God. Maar daarbij heb je ook zo nodig dat de Heere zich met kracht aan je bekend maakt. En de Heere die bewijst ook zijn kracht. Dan wordt hier over de arm van de Here gesproken. En dan weten wij wel, als het over de Here God zelf gaat, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, dan is het alleen maar de Zoon die mens is geworden. De Vader en de Geest zijn nooit mens geworden, dus die hebben geen armen en voeten. En toch wordt in de Bijbel gesproken over de arm van de Here, over de oren van de Here. Over de ogen van de Here. Zelfs ook over de voeten van de Here. En dat is een wijze van spreken die de Bijbel gebruikt om zich aan ons aan te passen.
Want wij kunnen God die een geest is niet begrijpen. Maar om ons duidelijk te maken dat er bij God kracht bestaat, wordt daarbij gebruik gemaakt van de beeldspraak van de arm. En hoe vaak is het niet ook in psalmen dat gesproken wordt over de arm van de Here. Ook die psalm die we straks naar de preek zullen zingen, psalm 33, zijn machtig arm beschermt de vromen. Dan zie je dat die arm die wijst op de almachtige kracht van de Here. En die is er toch ook. Zoals het ook van de Israëlieten er staat dat ze uit Egypte kwamen. En dat ze door een uitgestrekte arm werden bevrijd. En met een hoge hand. Dus de hand en de arm van de Here. Als een symbool van zijn kracht. En zo bedoelt in Jesaja dat hier ook. En het is net als dat Jesaja eigenlijk zegt. Here, nou heb ik uw woord wel gepredikt. Maar waarin blijkt nou toch uw machtige arm? Dat zondaren ook tot u komen. Dat zondaren tot bekering komen. En dat zij toch aan uw voeten terecht gaan komen. Maar als u dit dan vraagt. Dan mag het ons ook duidelijk zijn dat deze dingen toch wel gebeuren. En dat de Heere wel doorgaat. Om zijn kracht te laten merken. Kijk, en die kracht die laat hij altijd al van meet af aan merken. Wat ik daar straks al zei, de gave van het geloof, het is een gave. Het is een gave die de Heere zelf werkt. En dat ondanks dat de duivel tekeer gaat. En ondanks dat mijn eigen binnenste er niet aan wil. Dan is de macht van de Heere sterker. Dan alle machten van binnen en van buiten die zich tegen hem verzetten. Nee, die arm van de Heere die is er van meet af aan. En die verbreekt het hart. Die verbrijzelt de binnenste. Die maakt verslagen. Maar die spreekt ook van het heil. Van dat heil dat nooit vergaat. En die spreekt een machtig woord. Zoals bijvoorbeeld dat de Heere zegt. Vrees niet. Want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. En gij zijt mijne. Kijk, de Heere die komt. Steeds weer opnieuw. Bij degenen die zijn volk zijn. Om ze al maar verder te leiden. Om ze al maar steviger in Christus in te planten. Je moet denken aan een schip dat aanlegt aan de kade. En dat een touw naar de kant wordt geworpen. En het eerste touw dat zou maar een dun touwtje kunnen zijn. Maar zo gauw dat is opgepakt. Dan komt er een dikker touw achteraan. Om zo te zorgen dat de verbinding niet verbroken wordt. Nou is het zo ook niet in het geloven. Wat kan het geloof aanvankelijk zo klein zijn? En wat kan er van veel klein en ongeloof sprake zijn? Wat is het dan nodig dat het geloof versterkt wordt? Dat het vermeerderd wordt? Wat is dat geloof ook bij Jezus' discipelen toch klein geweest? Dat ze ondanks het onderwijs dat ze van Jezus genoten. Nou zo waren behept met ongeloof. Dat ze zo weinig begrepen van de dingen. Die hij hun steeds maar weer uitlegde. En daarom was het nodig dat ze daarin zouden toenemen in kennis. Maar ook in geloof. In liefde. In dankbaarheid. In vreugde. En dat is het wat de Heere doet. Hij werkt niet alleen het geloof, maar hij versterkt het ook. En als het gaat om het versterken, dan komt daar zijn kracht om de hoek kijken. En vandaar dat hier dus wordt gesproken over de arm des Heren. Dat is de Heere zelf door zijn geest. Die verzekert en alle twijfels wegneemt. En die een verbinding niet alleen legt, maar die ook sterker maakt. Want hij is het die de duivel verslaat. En die de duivel doet weggaan. Die het ongeloof verdrijft en verharding wegneemt. Maar uiteindelijk als het hier gaat. Over de arm des Heren die geopenbaard wordt. Het is de kracht van God. Die bekend wordt. Die gezien wordt. En wie of wat is nou die kracht van God. Die zichtbaar wordt. En natuurlijk, je kunt zeggen, de kracht van God is zichtbaar. In het feit dat hij alle dingen heeft gemaakt. Dat hij heel deze wereld heeft geschapen en nog altijd onderhoudt. En die kracht van de Here die is zichtbaar. Wanneer mensen tot verandering, tot geloven, tot bekering komen. Maar is ook die kracht van de Here niet zichtbaar geworden. In zijn Zoon. In het komen van Jezus naar de aarde. In zijn geboorte. In zijn omwandelen. In de wijze hoe dat hij het koninkrijk van God verkondigde. Dan is het in hem zichtbaar. Hoe dat hij spreekt als een machthebbende. En als hij dan de wonderen doet. Die door niemand konden worden nagebootst. Dan blijkt daar toch in de kracht van de Here. Maar als dan het lijden gaat aanbreken. En als hij dan gevangen genomen wordt. Dan zou je zeggen, nou is het gedaan. Nou is het over met de kracht van de Here. De discipelen slaan op de vlucht. En nog meerderen die denken. En we hebben toch wel te vergeefs geloofd. Wij dachten dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar het is niet gebeurd. En onder de Joden zijn er velen geweest. Die hadden nog wel geroepen, Hosanna. Gezegend is hij die daar komt. In de naam des Heren, wij zegenen u vanuit het huis des Heren. Maar een aantal dagen later roepen ze uit. Opgestookt door de overpriesters en de schriftgeleerden. Kruisten. Kruisten. Neem hem weg. Kruisten. Laat ons maar Barabbas los. Maar laat hij maar gekruisigd worden. Omdat men denkt dat alle hoop en alle kracht met hem is vergaan. En dat zou je dan denken. Maar gemeente, dat is niet waar. Want juist in zijn lijden. Juist in die schijnbare nederlaag die hij leidt. Boekt hij zijn grootste triomf. En als hij wordt verzocht. Om van het kruis maar af te komen. Zichzelf te bevrijden. En de anderen die gekruisigd werden. En hij doet het niet. Boekt hij daarin zijn overwinning. Omdat hij de kop van de duivel moest vermorzelen. Omdat hij het recht van zijn vader moest vervullen. Omdat hij de zoon daarvan schuld en straf moest bevrijden. Jezus juist in zijn sterven getoond. Dat hij de openbaring is. Van de arm des Heren. Die wordt geopenbaard. Die wordt bekendgemaakt. Die wordt verkondigd. Opdat u geloven zult. Opdat ook u zich voor hem buigen zult. En dat wanneer Jesaja die vraag stelt. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Here geopenbaard? En het er naar uitziet. Dat er niemand is die gelooft. En dat er niemand is aan wie die arm geopenbaard wordt. Zijn ze er toch. Ze komen toch. Die door dit worden ingewonnen. Worden overwonnen. Tot het geloof worden gebracht. Maar die ook gaan zien. Dat daar waar Jezus ten onder gaat. En waar hij moet sterven. Dat hij nou juist daarin alles opbrengt. En dat hij zo doende. Triomferend mag uitroepen. Het is volbracht. Is dat niet een overwinning? Blijkt daarin niet zijn machtige arm? En is dat niet de hoop van elke zondaar. Die van zichzelf niks meer kan wachten. Die op zijn eigen niet meer durft te hopen. Maar die alleen maar kan uitzien naar hem. Die voor alle spot en verachting niet aan de kant is gegaan. Niet ervoor is weggegaan. Maar die door is gegaan tot het einde toe. En die zo heeft getoond
in zijn lijden, ook in zijn dood en straks ook in zijn opstanding. Dat in hem, de arm, de machtige arm des Heren, zich heeft bekendgemaakt. En daarom gemeente, hoe is het met u? Hoe is het met jou? Want daar gaat het toch om. Dat het ook ons wordt bekendgemaakt. Dat het ook u wordt geopenbaard. Dat u niet alleen gelooft. Maar dat u ook weet van die machtige kracht in uw leven. Die de zonden ten onder brengt. Die het ongeloof wegdoet. En die u doet geloven en uitzien naar hem. Achter hem aan te mogen komen. En om zo te luisteren. Als eens die kamerling. Op zijn wagen. Nadat hij Filippus de vraag heeft gesteld. Waar gaat dit toch over? En over wie heeft de profeet het toch? Maar als hem dan daar wordt verkondigd. Jezus. Dan is het in die momenten dat hij komt tot geloof. Dat de Heere dat daar op die wagen werkt. Want de Heere hoeft maar te spreken. En het is er. Hoeft maar te gebieden. En het staat er. En daar bij iemand die er nooit van had gehoord. Die voor het eerste van zijn leven van deze dingen wat verneemt. Daar is de Heere zo machtig. Want hij heeft een machtige arm. Om ook zo'n zondaar toe te brengen. Maar gemeente. Als het nou niet zo is. En u komt niet tot het geloof. Tot het zaligmakende geloof. En aan u is de arm van de Heere in zijn bevrijdende kracht niet geopenbaard. Dan zult u toch nog een keer de kennis gaan maken. Met die arm van de Heere. Maar dat zal dan vreselijk zijn. Als zijn arm verslaat. En als hij verdoemt. En als zijn macht gaat blijken. In het vonnis dat hij velt. Wanneer u niet hebt geloofd. In de zoon van de levende God. En als u het bloed van hem onrein hebt geacht. Dan betekent dat een verloren gaan. Een omkomen. En laat u dan nog waarschuwen. Nu. Vanmiddag. Om zo niet door te gaan. Want Christus. Die gewillig de weg is gegaan van het kruis. Zal straks ieder oordelen. Die hem niet gewild heeft. Die hem aan hem is voorbij gegaan. Die hem niet heeft geloofd. En daarom gelooft zijn heilig en troostrijk woord. Amen. 33 vers 10 zingen wij nu. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van den dood. En wat er volgt, 33, 10.
Gebeten, laten we u danken en bidden. O Heere, wij danken u. Uw woord is als een tweesnijdend scherp zwaard. En dat doet pijn. Maar datzelfde woord, dat is als een band. Dat verzaakt. Dat heelt. Dat maakt vrij. En dan spreekt dat van uw zoon. Van uw enige. En wie al uw welbehagen is. Maar dat we hem zullen horen. Breng ons tot hem. Elk van ons. Ach, verlaat u ons niet. Wilt u zo ook de gemeente nabij zijn. Als wij deze dienst weer gaan besluiten. Bedenkt u in ieder als wij weer teruggaan naar huis. Bedenkt u in alle vreugde. Zou u met het bruidspaar willen zijn. Dat deze week in het huwelijk hoopt te treden. Daar zien ze naar uit. En dat is terecht. Het zou niet goed zijn als het niet zo was. Weest u hen nabij. En schenkt u hen uw zegen op de dag. Dat ze in het huwelijk aan elkaar verbonden worden. Ach, zegent u de gemeente. O de kerkraad. Eén vacature die nog voortduurt. Waar opnieuw namen voor mogen worden ingebracht. Bedenk, ook daarin deze gemeente, en ook hem die onlangs zijn verkiezing tot het ambt van adeling mocht aanvaarden, en over aanzienbare tijd in dat ambt zal worden bevestigd. Bedenkt u, Heere, of laat zo uw werk voor de ogen gaan. Wees gij ook met dominee Teunissen. Die deze morgen heeft mogen voortgaan in de gemeente. Bedenk hem. En ook zijn vrouw en kinderen. Wilt gij hem nog weer een nieuwe kracht geven. Om zo met liefde en met vreugde. Uw werk te mogen doen. Help hem daarin. En geef dat hij. Zich ook totaal aangewezen weet. De hulp en de leiding van u. Wees gij zo de gemeente. Jong en oud nabij. Ook als wij een nieuwe week weer ingaan. Sommigen mogen nog vakantie houden. Ook die van elders zijn gekomen om hier een vakantie te houden. En anderen die weer aan het werk gaan. Of jongeren die weer naar school toe gaan. Gedenkt u ze allen. Wilt gij het zondige, het verkeerde in het spreken of in het luisteren van vandaag vergeven? Maar wilt gij dat wat van u was met uw zegen bekronen? Heere, dat bidden wij u. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Zingen wij tenslotte uit Psalm 103 het eerste vers. Loof, loof de Heere, mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. En wat er volgt, 103, 1. Thank you.
gaat u dan heen in vrede. Dragen met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.